Welkom bij deze uitzending van Bijbels Beraad Man-Vrouw. Het commentaar van deze week is geschreven door dominee M. van Reenen. Vloek en zegen van de groep. Groepsvorming is schadelijk en noodzakelijk. Van een groep kan een verkeerde invloed uitgaan en een goede. Wat is het effect van een groep eigenlijk? En hoe kun je het verkeerde vermijden en juist de zegen ervan ontvangen? Een houding die ik in mijn opvoeding nadrukkelijk meekreeg was de bereidheid om alleen te staan. Want de groep trekt je zo mee de verkeerde kant op. Mijn moeder citeerde nog wel eens het oude vragenboekje van dominee Ledeboer. Wat leren de kinderen op straat? Vloeken en vuile taal spreken. Zo nodig alleen staan was niet erg. Tegen je geweten ingaan wel. Heel anders was wat ik onlangs las in de autobiografie van C.S. Lewis, Verrast door Vreugde. Hij schrijft daar ook over de situatie op de kostschool in Malvern. Verbijsterend. De hiërarchie, de liefdeloosheid, de afwezigheid van volwassenen in dit alles. De gedachte was, als de studenten zelf hun orde handhaven, dan bereidt dat hen voor op de maatschappij. En de seksuele toestand waarbij de ouderejaars uit de jongerejaars een minnaar kozen. Het meest bizar was nog wel dat dit openlijk functioneerde. Iedereen vond het normaal. Jongens, opgevoed in een christelijke samenleving. Hoe kon dit? Wellicht speelde mee hun klassieke vorming. In de Griekse en Romeinse cultuur waren zulke seksuele verhoudingen niet ongewoon. Maar daarvan kon je ook heel andere dingen leren. Wellicht speelde de leiding een rol, maar in het verhaal van Lewis was die opmerkelijk afwezig. Daarom was het, lijkt me, vooral de invloed van de groep. Je kwam als groentje binnen in een vreemde wereld en je kon twee dingen doen. Je aanpassen of jezelf onmogelijk maken. Vrijwel iedereen koos voor het eerste. De druk van de groep maakte dat je wel moest. De normen van de groep dat je het ook wilde. Dit soort mechanismen spelen ook een rol bij gruweldaden zoals die van het RSF in Soedan. Meisjes die in Khartoum gebleven waren in de tijd dat dit rebellen met een leger de macht overnam, noemden hen monsters. Verkrachtingen waren aan de orde van de dag. Strikt genomen waren de daders natuurlijk geen monsters, maar mensen zoals wij. Hoe kan het dat gewone mensen zulke wreedheden niet alleen begaan, maar ook gewoon gaan vinden? Mede de norm van de groep. Macht en gewoonte. Deze twee voorbeelden zouden natuurlijk met tientallen andere uit te breiden zijn, zoals de losbandige seksuele omgang in hippiegroepen. Of de uitkleedpartijen voor de camera ten bate van Snapchat. Maar denk niet dat het ons voorbij gaat. Er zijn heel wat christelijke plattelandsdorpen waar het gewoon was dat een jongen zijn meisje eerst uitprobeerde, voordat hij wist of hij met haar kon trouwen. De kleiner wordende gezinnen hebben ook te maken met zo'n dynamiek. Grote gezinnen staan onder kritiek, groepsdruk, en vergelijking met anderen geeft ook onbesproken de indruk dat een klein gezin gewoon is, groepsnorm. Het is dan ook niet voor niets dat de Bijbel waarschuwt, gij zult de menigte tot boze zaken niet volgen. Exodus 23 vers 2. Dit betekent natuurlijk totaal niet dat de groep alleen maar slecht is. Groepsnormen kunnen ook heel gepast zijn. Samenwonen, dat hoort gewoon niet. Ook zonder uitleg wist iedereen het en voegde men zich ernaar. Groepsdruk kan ook bewarend werken. Er zijn na de afsluiting van de Zuiderzee veel Urkers verhuisd naar Den Helder. Weliswaar waren ze kerkelijker dan de overigen, maar ook de Urkerfamilies in Den Helder zijn grotendeels geseculariseerd, terwijl Urk zelf zeer kerks is gebleven. Het blijkt telkens weer heel moeilijk om dicht bij Gods woord te blijven leven in een situatie waarin de meesten anders leven. Het is niet voor niets dat God de zijnen aan elkaar verbindt tot een volk, een gemeente, een lichaam. En dat hij juist aan die gemeenschap middelen gaf om zuiverheid te bewaren, zoals de ban en de tucht. Maar zelfs zonder zulke middelen werkt de sociale controle en het sociale vangnet bewarend. Kortom, dezelfde soort groepsdynamiek die ontwrichtend kan werken, kan bewarend werken. Maar hoe kun je daaruit nu kiezen? Hoe kun je het goede van de groep ontvangen en het kwade ervan ontlopen? Natuurlijk betekent dit dat je de goede groep moet kiezen. Vooral psalmen en spreuken wijzen hier voortdurend op. Enerzijds, welzalig hij die niet wandelt in de raad der goddelozen. En aan de andere kant, ik ben een vriend van allen die u vrezen. De gemeente, de gemeenschap der heiligen. Dat betekent trouwens ook dat je zelf goed gezelschap moet zijn voor anderen. Wees een behoeder, geen verleider. De keuze voor een groep is er echter niet altijd. Je groeit op in een dorp, leeft in een klas, hebt collega's enzovoorts. Hoe kun je dan bewaard blijven voor de verkeerde invloeden? Ik denk dat het belangrijkste is dat de groep en je plaats daarin geen doel in zichzelf is. Wanneer dit zo is, dan zul je minder kritisch zijn en gemakkelijk te bewegen zijn mee te gaan, om niet buiten de groep te vallen. Hier opnieuw zien we hoe onmisbaar het is dat God zelf het doel is van ons leven. Aan Hem zijn we verantwoording schuldig, ongeacht de druk van de groep. Hij plaatst ons in gemeenschappen en roept ons om daar tot zegen te zijn. Hij geeft ons gemeenschappen en wanneer we die als een gave uit zijn hand ontvangen, dan zullen we er zegen van ontvangen. Dan krijgen en zijn we in goed gezelschap. U heeft geluisterd naar De Vloek en Zegen van de Groep, geschreven door dominee M. van Renen. Een commentaar van Bijbelsberaad man-vrouw. Kijk op www.bijbelsberaadmv.nl